Gemeente, ik mag u het volgende afkondigen. De nieuwe kerkbode ligt voor een ieder klaar in de voorkerk. Deze week zal uw predikant van dinsdag tot op donderdag in verband met opgespaarde studiedagen enkele dagen uithuizig zijn. Als u pastorale bijstand of iets anders nodig hebt, kunt u uw ouderling of de scriba bellen. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is een zendingscollecte, een doorzendcollecte van de diaconie voor het project Malawi. De tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is een kerkvoogdijcollecte. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken die zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, het onderwerp van de dienst van vanavond zal zijn het leven door en met Christus. Wel, in Psalm 138, vers 4, bidt de dichter: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, en daarvan het 4e vers. De 12 artikelen des geloofs beleidt de kerk der eeuwen wat we hebben vernomen van God drieënig. Laten we een antwoord erop gaan zingen uit Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, vers 6, in antwoord op de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Te laat wat aanzicht van deze God nu zoeken in het gebed. Almachtig Heere des hemels en der aarde, die in uw volkomen zwakheid, vlees geworden op deze wereld, ons in alles gelijkvormig zijt geworden, u koos ervoor om als de almachtige God uiterst zwak te worden, opdat u medelijden zou kunnen hebben met onze zwakheden en onze krankheden zou kennen en de oorzaken ervan zou doorgronden. Opdat u in uw omwandeling op aarde zelf gehoorzaamheid zou leren uit uw lijden, zoals de apostel Paulus het later mag samenvatten. Onder smeken en onder tranen heeft u dat geleerd. Niet omdat u ongehoorzaam was, maar omdat de verzoeking te sterk dreigde te worden om wel ongehoorzaam te zijn. Wat een onzichtbare strijd heeft u gestreden om deze God en Vader getrouw te blijven, om geen ogenblik te zondigen. Wij houden het nog geen uur vol, Heren. En zo heeft u voor ons de weg gebaand om u na te volgen, in gehoorzaamheid te leren uit ons lijden. Het lijden in deze wereld wat ons allen overkomt, en niet om meer of mindere mate, maar in de volle maat. Al is het alleen maar omdat we lijden, onder het feit dat we niet zullen zijn in deze wereld die we willen zijn. Dat we niet krijgen in deze wereld wat we begeren. Dat de doelen die we ons gesteld hebben, zelden bereikt worden. Dat we afgewezen worden om wie we zijn, hoe we eruit zien, bij wat we doen. Soms afgewezen worden zonder oorzaak. U weet hoe een mens kan lijden, omdat lichamelijk of psychisch lijden bespaard bleef. Maar lijden in het zielenleven. Altijd maar die twijfel. Ben ik wel een kind van God? Is het wel waar dat ik wedergeboren ben? Hoe kan het dan dat er nog zoveel zonde in mijn leven mij aanklaagt? Och Heere, er is zoveel leeds te klagen en te dragen. En we weten het, na deze zullen we verstaan waarom, als alle vraagtekens worden rechtgebogen. Want ook het lijden in het lichaam en in de psyche, wat velen van ons niet bespaard is gebleven, kan ons soms zo moedeloos en wanhopig maken. Het lijden omdat een geliefde ons ontviel. En iedereen zegt dat we niemand verloren hebben, omdat we mogen weten dat hij of zij bij de Heer is. En toch dat gemis, dat knagende gemis. Heere, geef ons vanavond er verstand van. We mogen verstaan wie u bent, voor ons heel persoonlijk in ons eigen dagelijkse persoonlijke leven. Zodat we met u verbonden de dingen zullen leren die des geestes God zijn, die geestelijk onderscheiden worden. O Heilige Geest die Heere is en levend maakt, eigen ons toe hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden, die de bron en de oorzaak zijn van elke scheiding tussen u en ons, en de dagelijkse vernieuwing van ons leven die er de bron van is, van de blijdschap en de vrolijkheid en het genieten van God. Wees met ons in de opening van uw woord, voor onze harten in spreken en luisteren. Wees met ons als het niet gaat en we niet kunnen luisteren. Wees met ons, Heere, in al onze zwakheden en gebreken, in onze voorspoed en in onze welvaart, opdat we nederig en ootmoedig onze weg mogen lopen op de loopbaan die u ons voorgesteld heeft. Geef dat ook aan onze vriend en broeder, de predikant van deze gemeente, dat hij ertoe gebruikt mogen worden, Heere, dat straks op uw dag zal blijken dat deze gemeente zalig wordt. En dat velen van voorneputten getrokken worden tot de Heer Jezus Christus, doordat God de Vader hem aantrekkelijk maakt en daar zijn dienstknechten voor gebruikt. Zegen de gemeente en de raad der kerk en allen die een taak hebben te verrichten. En geef dat ook dat mag bijdragen aan het grote doel wat u met ons heeft in ons leven. Dat we het koninkrijk zullen binnengaan. Als kinderen van het koninkrijk die niet omkwamen, al hebben ze gestruikeld, omdat ze een koning vertrouwden die nimmer hen heeft afgewezen en die hen bewaart in de uren der verzoeking die over de wereld zal komen, opdat ze zullen binnengaan en voor eeuwig leven. Geef vanavond, Heere, dat dat leven wat uit u vloeit, van onze mond mag vloeien, en de uitdeling mag zijn een uitdeling van menigerlei genade, in het bijzonder wel deze, dat de levende God in Christus de levensbron ons de vorst ten leven wordt en bevestigd wordt te zijn. Dat vragen we van u uit genade alleen, om de wille van uw woord, uw belofte, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanavond in Johannes 6. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het zesde hoofdstuk. Daar is de Heer Jezus in gesprek met discipelen en honderden Joodse mensen die hem gevolgd waren, nadat hij aan de andere kant van de zee van Galilea 5000 mensen had gevoed. En ze zijn aangekomen bij de synagoge van Capernaum. En daar vindt het gesprek plaats, waarvan we deel zullen lezen, namelijk vanaf vers 45. Het laatste deel van het gesprek, en daarmee ook het deel van het gesprek wat het diepst gaat. Er is geschreven in de profeten, zo begint vers 45. En zij zullen allen van God geleerd zijn. En ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Dat is de Heer Jezus zelf. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit, en daarmee wijst Jezus naar zichzelf, dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik u geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggend, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt ge geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, die zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij in de synagoge lerend te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horend zeiden, deze reden is hard. Daar bedoelden ze mee onbegrijpelijk. Wie kan dezelfde horen? Jezus nu wetend bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zei tot hen, ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de zoon des mensen zag opvaren daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van den beginnen wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Tot zover in de schriftlezing. Tekst voor de prediking, van waaruit we de pericoop verder samen mogen bespreken, is vers 47. Voorwaar, ik zeg u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Laten we als inleiding over dat leven gaan zingen. Vanuit Psalm 42, vers 1, het is een leven dat dorst. Vers 3, het is een leven wat door de verdrukking heen op God leert bouwen. Vers 5, een leven dat leeft bij de uitkomst die niet zal falen. Psalm 42, vers 1, vers 3 en vers 5. Het is heerlijk om zo te zingen, vindt u niet? Vinden jullie niet? En als ik dan zo de kerk in kijk, dan liggen er oude banden met veel mensen. Het is ook nieuwe gezichten natuurlijk. Ik zat net tijdens het zingen, het is misschien niet goed, maar ik zat zomaar tijdens het zingen te denken. Wat is er ook hier in deze gemeente veel geleden en nog? En wat kan het ons ten neren drukken? Het afgelopen jaar heeft de Heer me er vaak mee bepaald dat mijn eigen lijden meestal voortkomt uit het feit dat ik niet echt kan geloven dat Christus mij net zo lief heeft als Luther en Calvijn en Augustinus en noem ze maar op. Want ik ben ook zo'n hoogmoedig mens, net zoals jullie. Zo'n vleeselijk mens. Tot hinken en zinken elk ogenblik gereed. Of het nou in de maand in juli 2017 is, of het was in 2010. Wat zijn we eigenlijk voor mensen? En dan dat wantrouwen, hè? Dat wantrouwen heeft God mij wel lief. Terwijl hij gezegd heeft, al zo lief heb ik de wereld gehad, ook op Voorneputten, dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb. Dan zeggen we, ja heren, dat is voor de uitverkorenen, of is voor die en voor die. Maar dan zien we op onszelf en op onze zondige gevoelens en onze zondige gedachten en onze zondige daden. En dan kunnen we het niet geloven. Heeft hij mij lief? Lieve mensen, als je dat minder begint te wantrouwen en meer begint te vertrouwen, verandert je leven. En de opening daartoe voor jullie vanavond heb ik gevonden in Johannes 6. Hoe de Heere dat werkt in ons leven. Jezus zegt niet, die in mij gelooft, die mag hopen dat hij straks het eeuwige leven krijgt. Hij zegt, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Gelooft u in Jezus? Geloof jij in Jezus? Ik vraag niet of je kunt zeggen dat je een kind van God bent, of dat je weet dat je uitverkoren bent. Nee, ik breng het terug tot de simpele manier waarop de Heer Jezus het zelf met de mensen communiceerde. Laten we eerlijk zijn, er stonden hier duizenden mensen, in ieder geval honderden, maar misschien duizenden, maar zo'n grote schare staat er, stonden te dringen voor de synagoge van Capernaum. Gisteren hadden ze brood gehad, gratis. Jezus was toch wel iets heel bijzonders. En te geloven, te vertrouwen op deze Jezus, dat bracht voordelen met zich mee. Tijdelijke zegeningen zaten die mensen op te wachten. U ook? Ik? Augustinus zei al destijds, er zijn weinig mensen die Jezus zoeken om Jezus. De meesten zoeken Jezus om tijdelijke zegeningen te krijgen. Hoe staat bij mij en bij jullie? Zoek je Jezus om Jezus? Nou, kan je hem aanbevelen hoor. Hij is onze Heer. Dat werd bij de doop al betekend en verzegeld. Hij is onze koning. Hij is onze heiland. Hij is onze verlosser. Hij is ons alles wat we missen in deze wereld. Hij is namelijk het leven, de levensbron. De moeilijkheid van de mensen die naar hem luisterden was dat zij de woorden van Jezus wel accepteerden, maar hemzelf niet. Een Bijbelverklarer zegt, de ergernis die was zelfs bij zijn discipelen merkbaar. Oh ja, ze wilden Jezus wel volgen. Om zijn woorden, maar ook om de tekenen die hij deed. Het leek toen nog interessant om Jezus te volgen. Maar hemzelf accepteren. Hemzelf. Te geloven dat hij voor je staat. Dat hij je aankijkt. Dat hij je lief heeft. En zegt, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En daar nou niet achter te lezen van, dus ik moet eerst weten dat ik een gegevene van de Vader ben. Maar zoals Jezus het bedoelde, gewoon zoals hij het bedoelde. Ieder mens die mij gegeven is van de Vader, die komt tot mij. En niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Het is het werk van de Vader, zo legde hij aan de Joodse mensen uit, om mij aantrekkelijk te maken. De Vader bewerkt dat in ons leven. Dat we iets gaan zien in Jezus zelf, niet alleen in wat hij doet, maar in zijn persoon. In de bron van het leven zelf. En de Vader die nu werkt door de Heilige Geest in Appenbroek, is dat hij vanavond ook mij wil gebruiken om Jezus aantrekkelijk te maken. Is hij niet de schoonste van de mensenkinderen? Is hij niet uw Heere en Heiland? Ja, toch zeker? Wat is dan het aantrekkelijke aan hem? Ach, er zouden duizend dingen te zeggen zijn. En ik weet zeker dat de mensen nu bij de Heer in de hemel zijn over 10.000 dingen met elkaar spreken. Die allemaal over de Heer Jezus gaan. Want ja, wij kennen maar ten dele, zegt Paulus, wij profeteren ten dele in deze wereld. Het moet nog komen straks. Eén aspect eruit. Zijn liefde. Zijn liefde. Liefde nooit af te meten. Hij spreekt hier met mensen die hem tegenstaan. Net zoals ik. En net zoals jullie. Want we moeten van nature niets hebben van Jezus. Een vijandschap waarvan een oudeling vanmorgen op de Veluwe tegen me zei. En er tranen in zijn ogen. Een vijandschap, dominee, die ook blijft na ontvangen genade. Herken je het? Want als je hem aanneemt zoals hij is, dat is zo overweldigend. Dat is zo allesomvattend. Dan ben je zelf ergens, nergens meer. Dan ben je zelf nergens meer. Wie de liefde van Christus enigermate in zijn leven heeft ervaren, heeft op hetzelfde moment ervaren dat hij of zij zelf nergens meer was. En dat is precies wat de Heilige Geest bewerkt. Dat we sterven aan ons ik. Ik zelf hoef nergens meer te zijn. Paulus zal er later wel zeggen, mijn leven is Christus. Niet meer ego leeft, maar Christus leeft in mij. Die liefde gaat Heer Jezus aan die wederspannige, wederhorige, hardnekkige, tegenstrevende mensen uitleggen, zoals hij dat vanavond ook aan jullie doet. Al ben je misschien niet zo'n grote tegenstrever als ik ben geweest en nog op zijn tijd kan zijn. Misschien valt het bij jou of bij u wel mee. En als hij het uit gaat leggen, dan is het overrompelend wat hij gaat zeggen. Want hij zegt, voorwaar, in de grondtekst staat amen, amen. Wat ik nu ga zeggen is van zo'n uitnemend gewicht. Dit is zo diep waar. Dit is zo helemaal wat God drieënig bedoelt met je leven. Dit is helemaal de liefde van God in mij geopenbaard, die ik nu aan jullie ga onthullen. Die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En dat is niet zo als wij het woord geloof in onze tijd bedoelen. We hebben het islamitische geloof, het boeddhistisch geloof, het atheïste geloven zelfs. Zelfs de agnosten die beweren dat er geen geloof is. Althans niet zinvol geloven in zichzelf. Nee, het woord geloof had in de Bijbelse tijd vooral de betekenis van vertrouwen in iemand. Zoals je in je vader of je moeder kan geloven, en je man kan geloven, en je vrouw kan geloven, en je kinderen kan geloven. Vertrouwen in iemand, niet vertrouwen in iets. Iemand, Jezus zelf. Toch? Gisteren had ik na een begrafenis in Katwijk een gesprekje met een dochter van de overledene. Ontzettend bedroefd. Ontzettend bedroefd. De man is maar 67 geworden. En ze zat omringd door een stelletje vriendinnen. Nou komt dat meisje niet zo vaak in de kerk, of eigenlijk de laatste jaren nooit meer. En die vriendinnen zo te zien ook niet in de kerk opgevoed. En ik ging bij haar zitten en ik vroeg haar of het er ging. Nou ja, er kwamen de tranen. Er zat er een vriendin van haar naast. Ik zeg hen, hoe is het met jou? Ik ben moslima, zegt ze. Ik zeg, oh? Ik zeg, had je ooit eerder in een kerk gezeten? Nee, zegt ze, nog nooit. Het was de eerste keer. Ik zeg, hoe vond jij het? Nou ja, het is voor mij zo'n beetje hetzelfde als dat wij leren. En toen zei een andere vriendin gelijk eroverheen. Er is eigenlijk geen verschil, hè, meneer, tussen christendom en islam. Het komt toch allemaal op hetzelfde neer? Ik zeg, jongens, dat is echt niet waar, hoor. Dat is echt niet waar, hoor. Nou ja, ik zag die gezichten van ergernis al. Hè? Ergernis, want dat mag je natuurlijk niet zeggen in deze tijd. Ik zeg, meiden, mag ik jullie met een voorbeeld duidelijk maken wat ik bedoel? Nou, toen heb ik het bekende verhaal verteld, wat in allerlei variaties verteld wordt. Hè? Jullie weten het wel. Er is een hele diepe kuil waarin iemand beneden op de bodem ligt. En die kan er niet uitkomen. Die man is wanhopig, die schreeuwt en die krijst. Die is vreselijk, hij kan die kuil niet uit. Hij gaat dood daar onder in die kuil. Staan er verschillende mannen langs de rand van die kuil. De een heet Boeddha en die zegt, je moet gaan mediteren, dat helpt. Maar dat helpt niet. De volgende is een hindoe en die zegt, je moet jezelf onthechten van dit leven. Stel je voor dat je hier niet bent, maar ergens anders. Helpt ook niet. De derde was een imam en die zei, bid tot Allah. En volvoer de 5 zuilen van de islam. Het komt goed met je. Maar die mannen bleven liggen. En daar stond ook Jezus. Meiden, daar stond ook Jezus naast die kuil. Ken je hem? Ik ken hem. Weet je wat hij deed? Die ging in die kuil naar beneden. Die ging naar beneden, die pakte die man op en die droeg hem naar boven. Jezus zei niets. Hij deed. Ik zag de monden openvallen, vooral van het moslimmeisje. Oh, dus dat is het verschil. Ja. De Joodse mensen van toen, hè, vonden daarom Jezus zo aantrekkelijk. Want hij sprak niet als de fariseeën en schriftgeleerden. Die stonden ook aan de rand te oreren van, hou de wet van Mozes. Zorg dat je de Sabbatsgeboden houdt. En er kwam een hele tirade over al die wetten die ze de mensen moesten houden en die zwaar waren om te dragen. Maar Jezus, die ging naar ze toe. Keek ze in de ogen. En ze zagen zijn liefde. Ze zagen zijn liefde. Dat is iets buitengewoons voor die mensen geweest. Hadden ze nooit meegemaakt. Eén die mij aanvaardt en mij liefheeft zoals ik ben. Die mij niet afwijst. En dan gaat hij de Joodse mensen uitleggen dat er veel meer te krijgen is. Jullie hebben gisteren brood gekregen, zegt hij. En in het begin van het hoofdstuk staat dat ze Jezus uitdagen om nog een grote broodwonder te verrichten als ten tijde van Mozes. Mozes heeft 40 jaar lang 10.000 mensen gevoed met brood uit de hemel. Wat doet u, Jezus? En Jezus kijkt hem zo vol liefde aan en zegt: lieve mensen, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Kijk, als hij gezegd had: mijn vader in de hemel, jullie vader, hè, want zo beleven jullie dat toch? Jullie vader in de hemel zal voor jullie zorgen. Dan was het acceptabel geweest, maar hij zei: als je wil leven en je hebt brood nodig om te leven, dat vind je nou in mij. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. En dan komt dat diepere onderwijs van Christus. Als je mij eet, sterf je niet. Is de dood geannuleerd. De dood is geannuleerd. Ja, maar Heer Jezus, wat bedoelt u nou precies? Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. In de grondtaal staat bij eten een taalvorm die betekent: je moet de eerste keer eraan beginnen. Nu. Hij kijkt die mensen aan en zegt: eet mij. Jullie hebben gisteren brood gehad voor je maag. Ik heb brood voor het hart. Dat brood voor je maag, dat veroorzaakt niet dat je dus eeuwig blijft leven. Je gaat sterven, maar dat brood wat ik ben, dat is het leven zelf. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. Het interessante is, maar ook het aangrijpende is, dat hier bij het woord eet niet het normale woord voor eten staat in de Griekse tekst. Zoals je eet met elkaar aan tafel en zo. Hier staat een woord wat betekent kauwen en vermalen. En herkauwen en weer vermalen. Indien je mij eet, mij helemaal in je opneemt, dan is het leven in jou gekomen. Als wij aan tafel zitten en we eten, dan wordt het eten onderdeel van onszelf. Er is bijna niets wat intiemer is als dat ons eten door ons lichaam wordt opgenomen. Het eten voedt ons hele bestaan. Wel, zegt de Heer Jezus, dat wil ik in jou. Dat je mij in je opneemt, dat je blijft eten van mij. Gebruikt hij eerst dat woord eten in de zin van je moet er nu aan beginnen. Nu wordt het woord eten vanuit de grondtekst blijven eten. Ja, maar de Joden die dat hoorden, streden om elkander zeggend: hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Waarom zeiden ze dat? Omdat in hun ogen Jezus het te bon maakte. Toen hij zei: ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, konden ze zich daar nou wat bij voorstellen. Maar in vers 51 staat: en het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? De Bijbelverklarer zegt, ze maakten het belachelijk. Alsof de Heer Jezus een vorm van kannibalisme had bedoeld of zo. Waarom maakten ze het belachelijk? Omdat ze hem niet moesten. Ze moesten hem niet. Zijn tekenen waren goed. Zijn woorden waren prima. Zijn liefde was duidelijk van zijn ogen uit af te lezen. En genade was op zijn lippen uitgestort. Je merkt dan heel deze persoon dat als hij dan geen God was, dan was dit toch wel heel goddelijk. Maar ze moesten hem niet. Daarom maakten ze hem belachelijk. Als er staat, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven, klinkt dat woordje deze in de grondtekst ook heel minachtend. Iemand vertaalde, ze zeiden eigenlijk, hoe kan deze vent, deze kerel, ons zijn vlees te eten geven. Ja, als ik dat had meegemaakt, had ik gezegd, mensen, als jullie zo tekeer gaan, terwijl ik jullie de diepe dingen van mijn komst uitleg in deze wereld, dan keer ik mij tot de heidenen. Maar Jezus deed het niet. Hij deed het niet. Zijn oog sloeg hen in liefde gade. Als je nou in je leven ook wel eens zo tegen God tekeer bent gegaan, hè? Misschien is het nog maar kort geleden dat je het gedaan hebt. En je een routeplan hebt uitgestippeld, ik zit nou zo lang in de kerk en dan is het voorbij. Zolang ik nog een zekere controle van mijn ouders ervaar of van de familie, wil ze niet op het hart trappen, dan zit ik er. Maar straks is het voorbij. Kijk dan eens in de spiegel. Wat zie je dan? Een ongelukkig mens. Want je weet, buiten Jezus is geen leven. Dat weet je, maar je negeert het, je ontkent het. Mag niet zo zijn. Die innerlijke weerstand. Vijandschap tegen Jezus is ontzaglijk groot. Ik begrijp mensen die de kerk verlaten hebben. Ik begrijp mensen die nooit meer in de kerk willen komen. Want ik ben één van hen. Maar als ik in de spiegel kijk, dan zie ik een ongelukkig mens zonder Jezus. En dan denk ik aan de grote Goethe, de meest beroemde Duitser aller tijden. Een zeer briljant mens. De hele wereld dacht Goethe, dat is de grote Duitser ooit. Aan het eind van zijn leven vertelde hij, als ik alle momenten bij elkaar optel dat ik gelukkig geweest ben, dan kom ik op hooguit 3 dagen van mijn leven. 3 dagen van zijn leven gelukkig geweest. Een gevierde staatsman, filosoof. Wat was die allemaal niet? Ieder mens weet dat hij zonder Jezus ongelukkig is en blijft. Zelfs de mensen hier in Abbebroek die nooit naar de kerk komen. Want God heeft de eeuw in ons hart gelegd. De toekomende eeuw. Dat verlangen naar een utopia, een paradijs, naar geluk, naar vrolijkheid, blijdschap. Ligt in ons hart. Dat heeft God in ons hart gelegd. Om het door de prediking te laten richten op Jezus Christus zelf, die de bron van dat geluk is. Het leven zelf. Maar die mensen komen niet in de kerk, die horen dat niet. Daarom moeten wij ze dat vertellen. Zij denken dat ze dat diepe verlangen in de mens naar het paradijs. We kunnen stillen bij muziek, dans, alcohol, drugs, grote dingen in deze wereld, de begeerlijkheid van het oog, van de ogen, de grootsheid van het leven, wetenschap, techniek. Positie, macht, geld. Kijk naar jezelf. Kan ik ooit gelukkig worden zonder Jezus? En verklaren zegt, waarom begonnen ze te debatteren onder elkander? Ze streden onder elkander. Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Wel, als je Jezus zelf niet accepteert, dan rest alleen nog het debat over Jezus. Of die echt bestaan heeft. Of die iets voor je betekent in leven mensen. Of godsdienst misschien opium van het volk is. Of dat het misschien wel goed is om de normen en waarden van het christendom in ons land te handhaven. Dan gaat het over Jezus en over zijn woord. Maar er is geen contact met hemzelf. Een christen is iemand die een vertrouwensrelatie met hemzelf heeft. En nu mogen we die vertrouwensrelatie uit gaan diepen. Wat betekent die eigenlijk? Vers 53. Jezus dan zei tot hen, voorwaar, ik zeg lieden, tenzij dat het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt ge geen leven in uzelf. Dat wordt wel liefst 4 keer herhaald. 4 keer. Waarom? Waarom spreekt Jezus zo indringend over zijn vlees eten en zijn bloed drinken? Daar moet iets bijzonders achter zitten. Dat is trouwens ook een tekst die ik, toen ik predikant in Abbebroek was, misgelopen heb. Hè? Ik wist er geen raad mee toen, mag ik eerlijk zeggen. Klinkt zo vreemd. Zijn vlees eten. Zijn bloed drinken. Ik heb verschillende keren over Johannes 6 gepreekt onder u. Maar niet dit stukje. Weet je, dit is de manier waarop de Heer Jezus ons wil duidelijk maken dat we, terwijl we morgen naar ons werk gaan, in huis of buitenshuis, aan de studie gaan, dat wij deel uitmaken van zijn leven. Hij in ons, wij in hem. Mijn God, mijn deel, mijn zalig lot. En hij wil dat als we morgenochtend in de auto stappen, dat we ons daar voortdurend van bewust zijn. En daarom heeft hij destijds het avondmaal ingesteld, zodat je in die tekenen van brood en wijn, die je neemt en één worden met jezelf, het leven eet. Het leven in hem. Dat in jou, met jou, door jou gekauwd, gedronken, herkauwd aanwezig is. Iemand schreef: je begint te denken over hoe hij in Galilea preekte en in Judea. Als je tijd hebt om los van je werk na te denken, dan ga je Christus eten en drinken door het evangelie te lezen, te bedenken. Maar ik vond dat een verklaring die toch nog niet afsteekt naar de diepte. Want hoe hebben de mensen toen dit beluisterd? Dat is de allereerste vraag. Wel, ze hadden geen moeite met zijn woorden, zei ik al, met zijn persoon wel, maar zijn woorden niet. Want toen Jezus zei, die mijn vlees eet, die heeft het leven, toen hebben ze daar wel minachtend over gedaan, maar ze wisten deksels goed wat hij bedoelde. Op zichzelf was het voor hen in die tijd niet een vreemde uitspraak, want ze waren gewend naar de tempel te gaan. En als vader met zijn gezin bij de tempel aankwam en er werd een lam ten offer afgegeven, en vader deed namens zijn gezin schuldbelijdenis voor God. En hij wist en hij legde zijn vrouw en kinderen uit. Dit offerlam, dat zijn wij. Dat zijn wij. Kijk, daar gaat het. Wordt nu op het altaar gelegd. Het wordt gedood. Dat zijn wij. Dat vlees wat daar ligt, dat zijn wij. God accepteert dit vlees in plaats van dat wij moeten sterven. Want God is rechtvaardig, die kan de zonde niet door de vingers zien. Dan zou die ophouden rechtvaardig te zijn. De zonde moet gestraft worden. Hoe dan ook. Of de zonde moeten we zelf, de straf op de zonde moeten we zelf dragen. Of God accepteert dit vlees van het offer. En als dan de priester kennelijk de goedkeuring van God had en de familie zegende, gingen ze aan een tafel zitten en gingen ze dat vlees, althans een deel van dat vlees, gingen ze eten. Waarom? Dat werd uitgelegd. Dat offerlam, dat vlees, dat moet één worden met jou. Zodat je het in je hebt. Ik ben bevrijd van zonde. Ik ben vrij van ongerechtigheid. Ik heb vergeving. Wel, zegt de Heer Jezus, eet mijn vlees. Als het offerlam. Dat kwam om geslacht te worden. Eigen je mij toe. Zou je kunnen zeggen. Van Dalen zegt, dat betekent, neem mij in bezit. Neem mijn vlees in je bezit. Vermaal het. Maak dat het opgenomen wordt in je lichaam. Want die dat doet, is iemand die in mij gelooft. En die heeft dan ook het eeuwige leven. Is je intussen duidelijk geworden hoe belangrijk de Heer Jezus het vindt dat we ons daarvan bewust zijn? Daarvoor wordt het elke keer herhaald. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Ja, maar dat bloed, dat was wel schokkend voor de Joodse luisteraars toen. Dat offervlees, daar konden ze zich wat bij voorstellen. En ze accepteerden de Heer Jezus dus niet en dus ook niet dat zijn vlees gegeten zou moeten worden. Maar bloed? Nee. Nee, heel het Oude Testament staat vol met voorschriften om voorzichtig te zijn met het bloed. En Israël mocht nooit worden als de heidenen die bloed dronken. Zoals de Germanen hier zo in deze streken. Uit de schedels van een overwonnen vijanden dronken ze het bloed van hun vijanden. Walgelijk. Dr. Vonk heeft ooit in zijn commentaar op de boeken van Mozes uitgelegd. Alles wat je leest over het bloed, daar mochten mensen niet aankomen. Al die voorschriften tot en met de vloeiing bij de vrouw. De manier waarop je omgaat met verwondingen, bloed, hou je handen vanaf. Want, zegt Leviticus 17, de ziel is in het bloed. Het leven is in het bloed. Wordt daarmee bedoeld. Wel, zegt de Heer Jezus. Er is nu een einde gekomen aan het verbod om bloed te eten, te drinken. Want het is waar. Onder het Oude Testament mocht het bloed van het offerlam niet gegeten worden, op straffe des doods. Want het leven van dat dier was voorbij. En dat kon niet overgenomen worden door jou. Als jij dat offervlees at en daarnaast het bloed van dat dier zou drinken, het zou geen eeuwig leven kunnen brengen. Een tijdelijke vergeving van zonde, een tijdelijke vernieuwing van het leven, maar niet een totale, altijd eeuwigdurende verandering. Wel die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, ondergaat wel die eeuwigdurende verandering. Ik denk dat we zwaar onderschatten wat met het avondmaal gebeurde. In antwoord 75 van de catechismus staat aan het eind van het antwoord: met de mond eten en genieten. 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 Je leest eroverheen. Christus wil dat zijn kinderen in het strijdperk van het leven hem genieten. Dat wij overmorgen nog genieten van hem. Want hij is niet alleen de vorst van het leven, hij is niet alleen het bron van het leven, maar wie in hem gelooft, dus wie op hem vertrouwt, die mag en moet geloven, hij is de mijne en ik ben de zijne. Zoals de wijnstok en de ranken elkaar verbonden zijn, zoals Paulus later zal zeggen in de Romeinenbrief, we zijn met Christus verstrengeld, één plant met hem. Zo zegt Jezus het hier zelf op een ongekend type wijze. Mijn offer aan het kruis is het eten voor jullie. Vereenzelvig je met mij, omdat ik het wil en het doe met jou. Vereenzelvig me met jou. Al zo lief heb ik je. Mijn Jedidja's, mijn lievelingen, mijn kinderkens. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heeft de Vader je getrokken met koorden van goede tierenheid. Jeremia 31, vers 3. Het is al van oude tijden af beloofd, maar hier sta ik, zei Jezus, hier sta ik. En die mij gegeven zijn, die komen tot mij. Dan hoef je er ook nooit meer over in de war te zitten of je uitverkoren bent. Want als je tot Christus gekomen bent in je leven, je bent hem gaan vertrouwen, dan leef je met en door hem. En ben je een gegevene van de Vader. Uitverkoren van eeuwigheid. Ja, dominee, dat gaat niet zomaar. Dat is waar. Het heeft Jezus alles gekost. Een leven van lijden, lijden en schreeuwen tot God. Om het vol te houden, zonder zonde te blijven. Om aan het kruis van Golgotha de pijn, het leed, de smart, de woede, de toorn van mensen te voelen. Weet je, ik kan niet uitzeggen hoe groot die liefde is. Ik merk het nu weer dat woorden ontbreken. Geniet het. Ervaar het. Ervaar het zelf. Dat het de liefde is nooit af te meten. Dieper dan de diepste oceaan. en zachter dan een zucht. Hoger dan het hemelswerk is Jezus' liefde voor zijn kerk. Er is hem alles aan gelegen dat we dit zeker hebben. Dat we niet aan twijfelen dat hij eeuwig onze genadige God en Vader is in Christus. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Ja, dominee, maar hoe voel je dat dan? Hoe ervaar je dat dan? Spurgeon vroeg ooit aan een dienstmeisje, wat bij hem aan het werk was, waarvan hij geloofde dat ze tot bekering gekomen was. Hoe ervaar jij het? Dat je een kind van God bent. Nou, toen werd ze rood en durfde niks te zeggen natuurlijk. En toen zegt ze, ik veeg tegenwoordig het vuil niet meer onder het vloerkleed van mevrouw. Maar ik ruim het op. Je merkt het aan de gevolgen, de vrucht. Er komt in je leven iets wat je nog nooit zo gevoeld hebt en ervaren hebt. Galaten 5 vers 22. Liefde. Blijdschap. Vrede. Geloof. Zachtmoedigheid. Heb je het? Oh, is maar zo'n klein notendopje. Zo'n vingernootje vol. Houd moed. Er is groei in de genade en kennis van Christus mogelijk door de Heilige Geest. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, zend ik u ook. Die uitdrukking vlees en bloed wordt ook in Matthäus 16 gebruikt voor familieverband. Als Petrus die belijdenis uitspreekt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, zegt in Jezus, dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard. Daarmee bedoelde, dat heb je niet van je ouders geleerd, of dat heb je niet van je opa en oma geleerd. Dat is uit de hemel geopenbaard in je leven. Voelde Petrus op dat moment iets bijzonders? Wel, nee. Hij keek naar Jezus, hij vertrouwde Jezus, hij geloofde Jezus en had Jezus lief. En hij zei, gij zijt de Christus. Nou, zeg het ook eens. Zeg het tegen je collega's morgen. Moet je horen waar ik geweest ben. In de kerk. Zo, in de kerk. Jongen, Christus is mijn Heer. Hij is mijn koning. Hij is mijn zaligmaker. Je zult ontdekken als je dat zo gaat zeggen, hè, dat er kracht vanuit gaat. Het heeft geen zin om een debat te beginnen met moslims en agnosten en noem maar op. Maar die naam noemen, die naam zo heilig en zo goed en zo zoet. Ten slotte dit. De discipelen zelfs ergeren zich. Vele dan van zijn discipelen gingen terug, want ze moesten dat familieverband niet. Het kwam te dichtbij. Vlees en bloed, dat betekent ook familieverband. Dat betekent dat als ik me aan deze Jezus uitlever, dan ben ik zijn familie, dan hoor ik bij hem, kom ik nooit meer los van hem en dat is het leven, maar nu nog even niet. Dat was het, hè? Nu nog even niet. Vele van zijn discipelen ergerden zich hieraan. Spurgeon die sprak ook ooit een jonge man. Die zei, dominee, ik bekeer me nog niet. Ik wil eerst nog een poosje van het leven genieten. Toen begon Spurgeon te lachen. Hij zegt, dan zou ik niet mee tevreden zijn een poosje van het leven genieten. Hij zegt, ik wil mijn leven lang genieten. Oh? Ja, jongen. Al als je Jezus lief hebt omdat hij jou heeft lief gehad en nog steeds lief heeft, dat is echt genieten. Dat is pas van het leven genieten. Maar, zegt de tekst, er zijn er die niet dit geloven. Het komt te dichtbij. Ik heb zo vaak gemerkt in mijn eigen leven destijds, voordat de Heere me alles, of althans steeds meer alles ging worden, dat ik ook terugschrok voor de consequenties. En Bijbelverklaren zegt bij deze hele pericoop, ze accepteerden ook de morele standaard van Jezus niet. Dat betekent dat je zo anders zou moeten gaan leven. Dan moeten de bepaalde dingen uit je leven weggaan. En dat wil je niet, want dan zit je zo vast aan of je voelt je er comfortabel in. En zo blijven we voortmodderen. En het ergste is de hoogmoed. Tenminste, dat is de hoofdzonde in mijn leven. Dat zal bij jullie precies hetzelfde zijn, denk ik. Altijd maar weer die vervloekte trots. Die God van zijn eer berooft. Dominee Lam die zei toen hij vanaf de kansel kwam in Putten. Nee, liever gezegd, ik kwam de consistorie binnen. En toen zegt de kerklasseer tegen dominee, wat heeft u geweldig gepreekt. Ja, zei dominee Lam, dat zei de duivel net ook al tegen me. Snap je het? Onze beste werken zijn met vlees bevlekt. Alleen Jezus is rein. Heilig, onbesmet. Daarom heb ik hem zo lief. U ook? Hij heeft alles wat ik niet heb. Daar hongert en dorst mijn hart naar. En in hem vind ik het. En uit hem vloeit het. En mag ik door hem deze dingen beginnen te verstaan. Maar ook ik zit met de morele standaard van Jezus. En dat is een strijd die een mens zijn leven lang heeft te voeren. En vooral de morele standaard. De liefde zoekt zichzelf niet. Ga er maar aan staan. Een predikant die ging op naar de kerkdienst waar het avondmaal gevierd werd. Samen met een rechter naar huis. Een hoge rechter. En die dominee zei tegen die rechter, heb je het gezien? Ja, dat heeft u natuurlijk gemerkt. Er zat een crimineel naast u, hè? Tenminste, een voormalige crimineel. Die man is tot bekering gekomen, zoals u weet. Ja, zegt die rechter, dat weet ik. U zat ernaast. Is het geen godswonder, zei die dominee. Is het geen godswonder dat die man tot bekering gekomen is? Nee, zegt die rechter. Het is een veel groter wonder dat ik tot bekering gekomen ben, dominee. Ik heb in mijn leven niet zo goddeloos geleefd als deze crimineel die ik voor 7 jaar de bak in heb gestuurd. 7 jaar. Voordat God mij zover had, dat mijn trots werd afgebroken, met ingenomen zijn met mezelf, met mijn intellect, met mijn studie, met mijn promotie, met aan de bar geplaatst worden, aan de balie geplaatst worden, uitgroeien tot een rechter van naam, voordat God zover was, dat hij mij trotse, ellendige mens had gebogen. Het is een veel groter wonder als dat God een crimineel bekeert. En daar ben ik het mee eens. En jullie ook? Wel, die God leeft. En denk niet dat hij hier staat te spreken tot allemaal mensen die al weten dat ze een kind van God zijn. Het overgrote deel van deze scharen moest niks van hem hebben. Want hij wil zelfs het wedergeboren gekroost. Opdat het altoos in hem zou wonen. En hij in hen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Psalm 68, vers 10. ons danken, gemeente. We buigen ons voor u, Heere, met de knieën van ons hart. Want u bent goed en groot en heilig, rechtvaardig. Maar ook zo barmhartig en genadig. We zullen u nooit in het leven ten volle kunnen kennen. En ook de hemelingen hebben er een eeuwigheid voor nodig. Om de liefde van God in Christus Jezus geopenbaard in de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte te mogen verkennen. Wat zal dat een heerlijke bezigheid zijn. Zoals we ons ook mogen verdiepen met de mensen die wij lief hebben in deze wereld. En het ons een genieten en een vreugde is om dat te doen. Zegen de prediking, Heere, van uw woord van vanmorgen en van vanavond. Geef de indachtig makende genade van de Heilige Geest, zodat we morgen niet opgeslokt worden door ons werk, maar dat we mogen eten en drinken uit de bron zelf en het levende brood zelf. Help ons bij alles wat ons nog te doen staat en geef dat ook onze beslissingen mogen zijn met het oog op uw toekomst. Dat onze relaties gekenmerkt mogen worden tot in het perspectief te denken van het komende vrederijk. Want daartoe bereidt u ons voor, om straks met u als koningen te heersen. Daarom worden we gevormd en soms door het leven gewutst en geslagen en altijd in lijden, tot aan het einde van de wereld. Opdat we door lijden geheiligd zullen worden en door de heiliging van ons leven, het koninklijk priesterdom, het uitverkoren geslacht te mogen zijn straks, dat uw deugden zal verkondigen in deze wereld. Hoor ons gebed en neem onze dank aan, Heere, dat u ons deze avond gaf en dat we hier mochten zijn. Wat een voorrecht van uw genade. Hoor ons dan en neem onze dank aan om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot zingen we uit Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt de roem, de kracht van hunne krachten. Verder volgt in Psalm 89, vers 8. priesten, gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.